Geliefde gemeente, Hemelvaartsdag, dat is een dag die er zo een beetje tussen gefrommeld lijkt te zijn. We hebben dan de lijdenstijd, 7 weken lijdenstijd en Goede Vrijdag. Dan komt Pasen en een heleboel zondagen daarna waar we het nog hebben over de opstanden van de Heer Jezus. En dan is het al zo in Pinksteren. Nog even staan we stil bij Hemelvaart. Maar het is vaak maar 1 dienst of misschien dan nog die zondag daarna. Je zou kunnen denken, ja, er is ook niet zoveel over te zeggen. Want de Heer Jezus is hier vandaan gegaan. En dat is dan vooral wat het vertelt. Het houdt verder weinig in. Maar dat is toch bijbels gezien niet waar. Het is ook echt een heilsfeit. Het is een grote dag geweest in het leven van de Heer Jezus en ook een grote dag in het leven van de kerk. Hemelvaartsdag zou je kunnen noemen Koningsdag. Niet een van de andere heilsfeiten staan we zoveel stil bij het koningschap van Jezus als deze dag. Je zou kunnen zeggen, er is niet 1 dag. Kerst en Goede Vrijdag en Pasen en Pinksteren. Niet 1 van die dagen doet ons zoveel denken aan de wederkomst als deze dag. Je kunt wel van alle dagen een lijn trekken. Van de eerste komst van de Heer Jezus naar de laatste komst. En van het kruis kun je ook een lijn trekken. En naar het oordeel op de laatste dag. Van de opstanding van Pasen kun je een lijn trekken naar de wederopstanding van het lichaam. Maar als het gaat om Christus, het letten op de Heer Jezus zelf, dan kun je zeggen, Hemelvaartsdag, die doet ons wel bij uitstek eraan denken dat Christus ook terug zal komen. Dus het is een grote, een glorieuze dag geweest in het leven van de Heer Jezus. Daar staan we bij stil vanuit Handelingen 1, versen 6 tot en met 9. Dus Handelingen 1, vers 6 tot en met 9. Onder dit gedeelte, boven de preek, staat Hemelvaartsdag, Koningsdag. 3 gedachten. Het koninkrijk, de koningskinderen en de koning. Hemelvaartsdag, Koningsdag. Eerst het koninkrijk. Vers 6. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? In de tweede plaats de koningskinderen. Vers 8. Gij zult mijn getuigen zijn. En als derde de koning. Een wolk nam hem weg van hun ogen. Het koninkrijk. De Heer Jezus heeft 40 dagen nog met zijn discipelen op aarde rondgelopen. En in eerste instantie zag hij ze maar af en toe. Maar wij zien aan het einde van die 40 dagen heeft hij veel met ze gesproken. En dat zien we in de eerste 3 versen. Dat zal zijn geweest in Galilea. En de Heer Jezus had gezegd, ga heen naar Galilea en daar zult gij mij zien. En zoals dat hij het vroeger gedaan heeft, toen hij begon met zijn optreden, zo deed hij het nu dus ook. Daar in Galilea sprak hij met zijn discipelen. Hij sprak over alle dingen die het koninkrijk Gods aangaan, lezen wij in vers 3. Dus het grote onderwerp van de gesprekken tussen de Heer Jezus en discipelen was het koninkrijk van God. En dat zal er ongetwijfeld voor gezorgd hebben dat de discipelen daar wel veel mee bezig waren. Als ze de vraag gesteld hadden, dat hebben ze ongetwijfeld gedaan, meester, nou bent u de koning der Joden. En heel het volk heeft dat kunnen zien aan het kruis. Nu bent u opgestaan en iedereen kan het weten. Wanneer komt nou het moment dat ze allemaal dat gaan erkennen? Want dat heeft ze wel aangegrepen natuurlijk. Ze dachten, vroeger, toen waren er massa's mensen bij de Heer Jezus. En nu, na het kruis, na de opstanding, nog maar 100. Je zou verwachten dat juist nu die groep allemaal groter wordt. Ze zullen het hem gevraagd hebben, toch? Waarom is het nu maar zo'n klein groepje? Wanneer komt nou het moment dat heel Israël u gaat erkennen? Dat ze allemaal erachter komen dat u wel de koning der Joden bent, de beloofde Christus. Met die vraag hebben ze gelopen. En ze hebben er zo naar verlangd. Ze hebben er naar verlangd vanwege liefde voor de Heer Jezus. Hij is degene die hen gered heeft. Hij is degene die hen geleid heeft. Wat zouden ze het hem die zo oneindig goed voor ze geweest is. Wat zouden ze het hem gunnen dat alle Joden hem ook gaan erkennen. Dat hij de eer krijgt die hij waard is. Maar ze zouden het ook hun volksgenoten zo gunnen. Ze hebben hun volk lief. En ze zien dat met zoveel pijn. Dat er zoveel mensen zijn die net doen alsof de Heer Jezus een bedrieger is. Terwijl ze weten dat iedereen alleen gered kan worden door Jezus. De Heer Jezus heeft het gezegd en op het hart gedrukt en dat geloven ze. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En er zijn er zoveel volksgenoten die hem niet kennen. Dus dat verlangen was groot. En dan gaat de Heer Jezus met ze vanuit Galilea weer terug naar Jeruzalem. En ze voelen het wel aan. De tijd van het onderwijs van de Heer Jezus is ten einde. Er staat nu iets anders te gebeuren. Anders waren ze nog wel in Galilea gebleven. Maar ze gaan nu weer terug naar Jeruzalem en dan gaan ze naar de Olijfberg. En als ze daar op de Olijfberg staan, dan voelen ze aan, nu gaat wat gebeuren. En dan dat verlangen wat zo geleefd heeft de afgelopen 40 dagen. Dat heel het volk Jezus gaat erkennen, dat verlangen, dat komt nu zo naar boven. Zou dit een grote dag zijn? Zeker omdat ze nu op de Olijfberg staan. De Olijfberg. Waarin er zo over geprofeteerd is. Zacharia 14, vers 4. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat heeft Zacharia geprofeteerd en die belofte staat nog steeds open. Ja, hij is al wel op de Olijfberg geweest. Ook als een vervulling van de profetie van Zacharia. En toen ging die op een ezel. Dat staat ook in diezelfde profeet. Maar in Zacharia 14, daar wordt een grote dag aangekondigd. Als hij zal staan op de voeten van de Olijfberg, dat zal betekenen de strijd, de grote strijd tegen alle rijken die hem tegenstaan. Als hij dan, zoals in Zacharia 14 staat, zal staan op de Olijfberg, dan zal hij koning zijn. Dan zal hij erkend worden. En daarom wordt nu zo hun verwachting opgewekt. Heren, zult nu u nu, vandaag, het koninkrijk aan Israël weer oprichten? Is dit nu de dag waarop u eindelijk gaat beginnen om heel het volk aan u te onderwerpen en de vijanden te verslaan? Dat is dus een heel terechte vraag. Er wordt wel eens gedacht dat de discipelen het niet begrepen hebben. Ze willen nog steeds een aards koninkrijk. En zitten nog maar steeds te zoeken van wat is nou precies het moment. Nou, er zitten wel gebreken in deze vraag. Dat hopen we straks te horen. Maar het is toch wel een heel mooie vraag. Die vraag die komt voort uit geloof en niet uit ongeloof. Het komt voort uit geloof, want ze geloven de schrift. Ze geloven wat er staat in Zacharia 14. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan zal dat gebeuren. En ze zijn dus bezig met de schrift. Alles wat ervoor zegt is, moet een keer uitkomen. En als je echt bewogen bent en gehoorzaam bent aan de schrift, dan herken je dat. Er zijn dingen in de Bijbel aangezegd die nog moeten gebeuren en dan leeft dat ergens goed is in je hart. Heren, wanneer? Wanneer komt u nou terug op uw eigen woord? Wanneer zal dat grote gebeuren wat u beloofd hebt? Het komt voort, heb ik al gezegd, uit liefde. Liefde tot de Heer Jezus. Liefde tot het eigen volk. Dus ze kijken verder dan alleen hun eigen leven. En wij kunnen soms zo druk zijn met alleen onszelf. Zelfs als we geestelijk bewogen zijn. Dan kunnen we nog denken, ja, als ik maar weet dat ik een kind van God ben. Dat is ook een belangrijke vraag. Dan moesten ook de discipelen natuurlijk wel beginnen. Als je aan jezelf voorbij ziet, dan moet je ook die andere vragen niet gaan stellen. Het begint wel in je eigen hart. Heb je God echt lief? Heb je gewonnen mogen geven aan de Heer Jezus Christus? Maar het stopt niet bij je eigen hart. Je kunt toch niet tevreden achterover leunen als je zekerheid van het geloof mag hebben. En dan zegt nou, gelukkig, Godzijdank, ik mag naar de hemel. En nu kan ik weer gerust wezen en mijn leven verder leiden. Wie de Heere lief krijgt, die krijgt de verlangen naar zijn koninkrijk, zoals we het gezongen hebben. Uw koninkrijk, kom toch, o Heere. Wie de Heere lief krijgt, krijgt ook zijn naaste lief. Wie de Heere lief krijgt, krijgt ook zijn volk lief. Het volk Israël. En ook heel de kerk. Dus u mag uw hart er wel naast leggen. Hebt u dat ook? Dat uitzien. Het uitzien naar het koningschap van Jezus. Het uitzien naar de zaligheid van uw naaste. Het uitzien naar de zaligheid ook voor dat volk Israël. Wat God beloofd heeft. Dat koninkrijk. Wat zou het goed zijn als dat kwam. Als we nu denken aan Israël met alle chaos. Alle nood, alle trauma's, alle bedreigingen. Natuurlijk hoop je dan dat de gijzelaars vrijkomen. Natuurlijk hoop je dan dat ze een manier weten te vinden om Hamas te onder te krijgen zonder veel bloed vergieten. Natuurlijk hoop je dat ze veilig mogen leven in het land. Dat is allemaal belangrijk. Maar dat is niet het belangrijkste. Uw koninkrijk. Dat Christus koning zal zijn. Zal dat komen voor dat volk? Maar dan gaat de Heer ze toch vermanen. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat is niet aan u. Wanneer? Waarmee de Heer Jezus aan de ene kant wil zeggen, discipelen, jullie kunnen al te nieuwsgierig zijn dat je te veel wil gaan rekenen. Maar wat hij vooral volgens mij hier wil zeggen is, discipelen, jullie begrijpen Gods kalender nog niet goed genoeg. Stel dat de Heere dit zou doen. Dat dit het moment was om het koninkrijk aan Israël weer op te richten. Wat zou er dan gebeuren? Nou, dan zou dus nu de Heer Jezus als machthebber alle volkeren gaan onderwerpen. Zoals we het ook gelezen hebben in Daniel 7. Maar dat klinkt dan ook in Zacharia 14 door. Dan zou de Heer Jezus nu zijn goddelijke macht en heerschappij gaan tonen. De wereld zou dan onderworpen worden. Iedereen zou hem als koning gaan erkennen. Maar van al die volkeren zou gelden, ze zouden veroordeeld worden. En als dan de Heere koning zou zijn over heel de aarde, dan zou hij koning zijn alleen over een aantal Joden. En nog een handvol heidenen daarbij. Maar dat is niet wat de Heere in het oog heeft. Staat immers in Zacharia 14, ik moet er even bij zoeken. In het 9e vers, Zacharia 14 vers 9. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te die dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Hij zal tot koning zijn over de ganse aarde. Niet alleen over Israël. En hij zal tot koning erkend worden over de ganse aarde. Niet alleen door een aantal Joden. En daarom zegt de Heere hier, Die tijden en gelegenheden zijn veel beter in de hand van de Vader. Als de Heer Jezus op de tijd van de discipelen zijn volle koningschap zou tonen, dan zou dat zoveel minder tot eer zijn en tot zaligheid. Maar de Vader heeft het in zijn eigen macht gehouden. De Vader heeft gezegd, ik ga erover wanneer. Want ik ga er ook over wat er allemaal nog moet gebeuren. En dat is zo leerzaam in allerlei opzichten. We kunnen zoveel gebeden hebben naar God. O Heere, wilt u dit geven? Wilt u dat doen? En dan heb je soms al in je hoofd een plan. Zo en zo en zo. En dan gaat het goed. En dan zegt de Heere, daar komt u niet toe. Het komt u niet toe te weten en te bepalen de planning van je eigen leven. We hadden er in de consistorie nog even over. Dat er tegenwoordig veel mensen zijn die helemaal de regie over hun eigen leven willen hebben. Zelfs de dag van hun eigen sterven willen bepalen. Dat komt u niet toe. En er zijn veel dingen waar je dan om bidt. En soms ook wel ongeduldig om bidt. En de Heere zegt, het is niet het beste in je eigen hand. Het is zoveel beter in mijn hand. En als je dan mag leren, in uw hand zijn mijn tijden. Wat ben je dan gelukkig? In uw hand zijn al mijn tijden. In uw hand zijn al mijn tijden. Zijn de tijden van ons land, zijn de tijden van deze wereld zoveel beter. Wat de Heer Jezus hier niet zegt tegen de discipelen, is: discipelen, vergeet dat koninkrijk. Discipelen, vergeet Israël. Discipelen, vergeet dat er nog wat gebeuren zal. Dit is het. Nee, het is wel waar. Er moet nog veel gebeuren. Het koninkrijk, dat moet uitgebreid worden. Maar de Heere zegt, daar weet je eigenlijk maar heel weinig van. Je kent de profetie, maar laat de vervulling daarvan nu over aan de Heere. Dat is de eerste. Het koninkrijk. Tweede, de koningskinderen. Er is nog een probleem met deze vraag. Nou, niet met deze vraag op zich, maar met de aandacht voor deze vraag. U kent ze misschien ook wel, hè, mensen die ontzettend druk zijn met tijdrekening. Ontzettend druk zijn met de profetie. En er zijn mensen daar waarvan je het gevoel hebt, die weten bijna op de maand nauwkeurig wat er allemaal in deze wereld nog gebeuren gaat. Met Iran en Rusland en China en met Israël. En dan, nou ja, alle dingen rondom de wederkomst van de Heer Jezus. De puzzel is al bijna gelegd. Of, als de puzzel nog niet gelegd is, dan in elk geval is men heel druk bezig met al die puzzelstukjes schuiven. En ja, hier staat een puzzelstukje, ja, die past net niet hier. En daar die bijbeltekst, een puzzelstukje, past dat naast het andere? Maar er zit iets goeds in. God geeft immers zijn bijbel, iedere tekst uit de bijbel, met reden. Al de schrift is van God ingegeven. En elk woord van God is waarachtig. Dus we moeten inderdaad zoeken naar de betekenis van alle woorden. Iedere tekst, iedere profetie. Maar wat gebeurt daar nu heel snel mee als je zoveel aandacht geeft aan al die profetieën? Dat kan gebeuren dat Israël belangrijker wordt dan Christus voor je aandacht. Maar misschien nog wel belangrijker, dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Het kan gebeuren dat de toekomst belangrijker wordt dan het heden. En dat is nooit Gods bedoeling. Als je op zo'n manier met de Bijbel bezig bent dat de toekomst belangrijker wordt dan het heden, dan leef je niet op de manier die de Heer aanwijst. Uw woord is immers een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad en niet een schijnwerper over mijn hele leven. Ook zegt de Heer Jezus dat je geen zorgen moet maken over de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Leven bij de dag. Daar bedoelt de Heer Jezus niet mee. Je moet er niet over nadenken dat er nog een toekomst is. Nee, dat uitzien is een belangrijk uitzien. Maar waar je druk om moet maken, dat is om vandaag. Wat is vandaag de roeping die de Heer ons geeft? Daar wijst vers 8 ons op. Daar maakt de Heer Jezus heel klein. Zegt discipelen, het is natuurlijk goed dat jullie in de Bijbel lezen wat nu de raad is van God. Maar al die grote vragen, daar moet je jezelf niet druk om maken. De wereldgeschiedenis wordt wel door God geleid. Waar moet je wel druk om maken? Hoe het nou ervoor staat, geestelijk ervoor staat, met je eigen leven. Vers 8. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Dat is een belofte waar je mee bezet zou moeten zijn. Om zo te zeggen, wat baat het je? Als je alles kunt vertellen over wat er nog gebeuren gaat, maar zelf sta je geestelijk droog. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Dan maakt de Heer het heel persoonlijk. En dat is dan ook wat de aandacht krijgt. Vers 4, sorry. Als ze met hen vergaderd was, beval u hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zij, van mij gehoord hebt. En dan denken zij eerst aan die belofte over Israël, over het koninkrijk. Nee, zegt de Heer Jezus, deze belofte, dat is de belofte van de Vader waar je nu mee bezet moet zijn. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Daar bidden ze om in vers 14. Deze allen waren eendrachtig, volharden in bidden en smeken. Daar komt de Heer dan ook op terug in hoofdstuk 2. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Dat is een belofte. Hij zegt dat hier tegen mensen die krachteloos zijn. Mensen die klein zijn, die een kleine minderheid zich voelen. Tussen al die Joden die de Heer Jezus niet herkennen. En tussen toch nog veel meer volkeren die zelfs de God van Israël niet herkennen. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest die krachtiger is dan alle boze geesten en alle ongeloofsgeesten in deze wereld. De kracht van de Heilige Geest. Waardoor je getrouw kunt zijn. Getrouw zelfs tot in de dood. Je zou kunnen zeggen, het hele boek Handelingen, dat wijst erop wat dat nou betekent. Dat de discipelen de kracht van de Heilige Geest ontvingen. En dat is waar wij dan ook het meest naar uit moeten zien. Wat er ook maar gebeurt. Dat is niet zo belangrijk als dit ene. Dat je de kracht van de Heilige Geest mag ontvangen in je leven. Kun je druk maken met profetieën. Anderen maken zich weer druk met alle politieke ontwikkelingen. Maar hier zou je eens echt druk om moeten maken. Ken ik de Heilige Geest? En ken ik de kracht van de Heilige Geest? Ken ik de vervulling met de Heilige Geest? Een klein beetje van die geest is al een groot wonder en is niet vanzelfsprekend. En zoveel missen de Heilige Geest helemaal. Die kennen de Heer Jezus niet. Dan moet je niet druk gaan maken om alles wat er met de wereld gaat gebeuren. Dan moet je eerst druk maken wat er met jou gaat gebeuren, met u gaat gebeuren. Als je zonder de Heer Jezus leeft. Al zou het geweldig gaan met de wereld. Al zou de wereld, gebeurt niet, maar zou de wereld een paradijs worden. Ik ken de Heer Jezus niet. Dan ga je nog verloren. Dus wat helpt het? Als alle wereldproblemen zouden worden opgelost. En je leidt schade aan je eigen ziel. Dus ga daarvoor naar God toe. Dat Hij door zijn Heilige Geest je hart aan Christus verbindt. Maar dan zegt de Heer Jezus hier tegen zijn kinderen. Die discipelen die Christus al mogen kennen. Die ontvangen de kracht, de doorwerking, de vervulling met de Heilige Geest. Zodat ze niet, om zo te zeggen, blijven hangen in het baby zijn, het geestelijke baby zijn. Maar de opwas zal komen in de kennis en de genade van Christus. Het geestelijke leven mag toenemen. Is ook niet zo dat vele van Gods kinderen vaak tevreden zijn met een onder de maat leven? Het suddert zo'n beetje voort. We weten zo weinig van de kracht van de Heilige Geest. Van de vervulling met de Heilige Geest. Dat de liefde van God niet in ons hart wordt gedruppeld, maar de liefde van God in ons hart wordt uitgestort door zijn Geest die in ons woont. Dat er niet maar af en toe een vruchtje te zien is, maar dat er een overvloedige vrucht mag zijn. En die vrucht van Galaten 5, de vrucht nu van de Geest, is liefde, geloof, zachtmoedigheid, langmoedigheid, matigheid, die vrucht. Dat er een overvloed mag zijn. Dat er een rijke zegen vanuit mag gaan. Maar werpt de Heer Jezus dan niet nog alsnog terug op zichzelf? U zei net al, kunnen soms zo ermee bezig zijn dat wij maar zalig worden en de rest, ja, de rest kan dan maar zijn eigen gang gaan. Dat is niet wat de Heer Jezus hier doet. Hij maakt het wel persoonlijk, maar niet individualistisch. Het echte werk van God blijft nooit steken in die ene mens. Kijk eens wat hier staat. Gij zult mijn getuigen zijn. Als de kracht van de Heilige Geest in je leven werkelijk is, dan word je een getuige. Ieder op een eigen manier. De een praat meer. De ander luistert meer. De een doet het meer met het hoofd, de ander meer met het hart, de ander meer met de handen. Maar iedereen die vervuld wordt met de Heilige Geest, die wordt een levende getuige van een levende zaligmaker. En de Heer Jezus die zegt dan hier ook tegen de discipelen, die regering van God, wanneer Hij nou wederkomt, wanneer Hij zijn koninkrijk zal vestigen, wanneer Hij de volkeren zal onderwerpen, die is aan Hem. Maar nu ligt de vraag bij u, wat doet u nu in die tijd? Wat doet u om dat koninkrijk te laten komen? Als je echte gebed wordt, wordt het ook je echte verlangen en wordt het ook je echte bereidwilligheid. Als je gebed is, uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Als je echt bidt, God des levens, ach, wanneer zal ik nader voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen? Dan hoor je ook die vraag terug in je hart. Mijn kind, wat vertel je ervan tegen een ander? Dat koninkrijk. Wat is jouw bijdrage eraan? De belofte aan de discipelen is, gij zult mijn getuige zijn. Dat is een belofte, tegelijk een opdracht. Getuige van Christus. Telkens weer, niet maar vertellen wat een christen is, niet om zo te zeggen klanten werven voor de kerk, maar getuige zijn van een levende zaligmaker. Vertel hoe goed de Heer Jezus is. Vertel hoe nodig mensen de Heer Jezus hebben. Hoe hopeloos de wereld is zonder Hem en hoe verloren. Vertel hoe gewillig de Heer Jezus is om zalig te maken en hoe geschikt. Vertellen hoe waarachtig de Bijbel is. Dat ieder woord van Hem zuiver is. En tonen hoe anders het leven is van een christen dan het leven van een ongelovige. En waar moeten ze dan getuigen? Begin dichtbij. Jeruzalem. Maar dan gaat het zo breder. Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Als de discipelen hier goed naar luisteren, dan hebben ze eigenlijk gelijk al een antwoord op vraag 6. Zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël weer oprichten? Maar de Heer Jezus zegt eigenlijk, nee, dat kan nog helemaal niet. Want alle volkeren moeten het nog horen. Tot aan het uiterste der aarde moet het nog gehoord worden dat Christus Heer is. Tot aan het uiterste der aarde moeten nog mensen gewonnen worden voor koning Jezus. De Heer Jezus had het al lang gezegd. Matthäus 24, vers 13. En dit evangelie van het koninkrijk, dat moet verkondigd worden tot aan het einde der aarde. En dan zal het einde zijn. De kerk heeft nog een groot werk te doen. Velen moeten het nog horen wie de ware koning is en wie de enige verlosser is. En de Heer stuurt niet iedereen gelijk naar het einde van de aarde. Discipelen mogen dichtbij beginnen. Jeruzalem. Dan Judea, dat is het eigen gebied. Ook Samaria, dat is niet ver weg. Maar dat is wel een gebied waar ze eigenlijk liever niet kwamen. Daar hadden de discipelen altijd het idee, hier hebben we niks te doen. Dit zijn halve heidenen. Daar moet je zo gauw mogelijk doorheen en dan weer of naar Galilea of naar Judea. Nee, zegt de Heer. Ook daar, wat voor jullie afgeschreven is, daar moeten ze het horen. Je hoeft niet altijd ver weg te gaan. Om toch het evangelie te brengen bij hen die het niet kennen. Maar sommigen moeten wel ver weg gaan. Tot aan het uiterste der aarde. En ze zijn gegaan en er gaan er nog. Het is niet zo dat iedereen dat moet doen. Het is wel de vraag of wij daartoe bereid zijn. Of wij daarnaar ook een verlangen hebben. En als we niet zelf gaan of het ons gebed heeft. Heere, laat uw koninkrijk komen. Ondersteunt u uw knechten. Zegent u dat woord dat vertaald wordt in allerlei talen. Bestrijdt u de vijanden van de kerk. In zoveel landen die proberen het evangelie tegen te gaan. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, en werp de troon des Satans neer. Als je dat bidt, dan kun je wel eens denken, is dat koninkrijk van de Heer Jezus nou wel het sterkste koninkrijk? En van de week stond weer over India in de krant. En elke keer weer een ander land waar de kerk zo onderdrukt wordt en waar het voor christenen alleen maar moeilijker lijkt te worden. Hoe gaat het nu intussen met dat koninkrijk? Daar horen we nog iets van in onze laatste gedachte. De koning. De koning. De Heer Jezus die zegt dus, dat koninkrijk van mij zal wel worden uitgebreid, maar niet in zichtbare gestalte. Niet zo dat ik hier op de Olijfberg zal staan en alle volkeren zal onderwerpen. Maar wat doet de Heer Jezus dan wel? Ik denk dat de kinderen het ook wel weten. De discipelen zijn met de Heer Jezus gegaan naar Jeruzalem en dan naar de Olijfberg. En daar staan ze bovenop de Olijfberg. De Heer Jezus met ze aan het praten. En de discipelen voelen aan, er gaat iets bijzonders gebeuren. Maar wat? En terwijl ze daar nog staan te praten, ineens gaat de Heer Jezus weg. Hij zegent zijn discipelen. En hij vertrekt. En de discipelen staan er nog na te kijken. Het duurt niet lang meer of ze kunnen niet meer zien. Hij verdwijnt. Dus in plaats van dat de Heer Jezus nu aan een heleboel mensen zich zal laten zien. En dat nu duizenden mensen zullen komen om de Heer Jezus te gaan erkennen. In plaats daarvan gaat de Heer Jezus zelf weg. En de discipelen die voelen ook aan. Dit is anders dan de vorige keer. Toen in Jeruzalem, toen ze daar met z'n tienen aanwezig waren en de Heer Jezus in één keer in hun midden stond, toen was hij ook in één keer weg. Maar toen hoopten ze dat hij wel weer terugkwam. En dat was ook zo. Een week later was hij er weer. En daarna kwam hij weer. Steeds weer. Maar nu is hij weg. En nu blijft hij weg. Nu moeten ze het zonder hun koning doen. Dus je kunt begrijpen, de discipelen daar maar staan kijken. Blijven maar kijken. Weg. Zijn verbijsterd. Verdrietig. Toch niet. Verdrietig toch niet, denk ik. In elk geval staat er in vers 12... Nee, dat is niet waar. Goed. Ik weet niet precies wat ik in gedachten had. Maar zij gingen weg met blijdschap. Zij zaten daar in eendracht. Met verwachting. En dat zien we in het vervolg. Ze waren niet neerslachtig. Ten neergeslagen en bang dat er niks meer van terecht zou komen. En hoe kwam dat? Hun meester was weg. En dat de grote doorbraak van het Rijk van God, die werd nog uitgesteld. En toch waren ze vol moed en vol verwachting, vol hoop. Waarom? Dat geheim zien we in vers 9. En een wolk nam hen weg van hun ogen. Het is niet een wolk die ervoor schoof. Dat de Heer Jezus zo zelfstandig naar de hemel ging en op een gegeven moment was het heel eind weg en toen kwam er een wolk en toen zagen ze hem niet meer. In de kanttekenen zien we het ook staan. Het kan ook vertaald worden met een wolk nam hem op. En zo verdween hij uit hun ogen. En dat moet het ook geweest zijn gezien vers 11. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo komen. Gelijkerwijs gij met de hemel hebt zien heenvaren. En dan zeggen de kanttekeningen. Dat is op zo'n wijze, zichtbaar en in een wolk. In de wolk, zoals we bijvoorbeeld lezen in Openbaring 1 vers 7. Hij zal wederkomen op de wolken. Dus er komt een dag, dan komt de Heer Jezus terug op een wolk. Op dezelfde manier blijkbaar als de discipelen hebben zien gaan op een wolk. Ik stond gisteren over het IJsselmeer uit te kijken en er waren zo enkele wolken. En toen dacht ik, hoe zal dat nou geweest zijn? Hoe zal dat eruit gezien hebben? Je kunt het eigenlijk ons niet goed voorstellen. Een wolk als voertuig van Jezus. Dan spreken we wel van grote majesteit. Zoals ze daarvan zingen, die wolken, lucht en winden, wij spoor en loop en baan. Hij gebiedt. Wat gebeurt er? Die wolk die daar nog aan de hemel was, die daalt naar beneden en die komt Jezus ophalen. Wat wordt Jezus daar duidelijk zichtbaar als de koning van hemel en aarde? Wie is toch deze, dat ook de wolken hem gehoorzaam zijn? Hadden de discipelen het ook nog nooit gezien, zoals wij het ons niet kunnen voorstellen. Een wolk die wordt tot het rijtuig van Jezus. Dat is het eerste wat ze gezien hebben. Is Jezus geen koning? Als maar een paar honderd mensen hem herkennen. Is hij dan geen machtige koning? Kijk eens, de wolken luisteren naar hem. Dan is hij machtiger dan alle volkeren van deze wereld. Wordt van alles geprut tegenwoordig, ook met wolken. Maar men kan nog geen wolk sturen en al helemaal niemand kan op een wolk gedragen worden. Dat kan alleen hij die de koning is. En er is nog iets. Wat ze moed gegeven heeft en hoop. Als zij hem zien vertrekken op een wolk, zouden hun gedachten dan niet uitgegaan zijn naar een andere profetie die we ook gelezen hebben. Daniël 7. In de eerste plaats zagen ze daar de oude van dagen, de eeuwige God. Dat zag Daniël in vers 9. Maar dan staat erbij, vers 13. En verder zag ik in de nacht gezichten, zie, er kwam één met de wolken des hemels als de zoon van de mens tot de oude vandaag. En dat is nou wat ze hier hebben gezien. De zoon des mensen, zo heeft Jezus zichzelf zo vaak genoemd. En die komt nu met een wolk van de hemel. Tot de oude van dagen, tot de eeuwige waarachtige God. Hij verschijnt voor het aangezicht van zijn vader. Ongetwijfeld. Toen de Heer Jezus sprak over het koninkrijk der hemel in die 40 dagen, heeft hij met ze teruggewezen naar de profetieën. Discipelen, weten jullie, ik heb mezelf zo vaak de zoon des mensen genoemd. Weten jullie waar dat staat in het Oude Testament? Dat staat daar in Daniël 7, vers 13. De zoon van de mens. Die zal komen op de wolken des hemels. Hij heeft niet gezegd wanneer dat zou gebeuren. Maar hier gebeurt het. Hier zien de discipelen, kijk, daar gaat een profetie in vervulling. En dan komen die andere profetieën ook wel. Niet één van de beloften van de Heere die vallen leeg ter aarde. Het zal gebeuren. Maar dan mogen we ook de rest weten. Vers 14. Hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Dat hem alle volken, natie, tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dan staan daar die mannen op de Olijfberg. En als ze een klein stukje verder kijken, zien ze Jeruzalem liggen. En allemaal Joden die de Heer Jezus niet herkennen. En zien er nog de kruisen staan van de Romeinen. Goddeloos volk, een vijand van God en zijn volk. En ze kijken dan nog verder, al die koninkrijken die Jezus niet kennen. Maar dan zien zij Jezus gaan. Met eer en eerlijkheid gekroond. En dan weten ze daar in de hemel, daar is hij koning. Ook al is het hier op aarde nog niet zichtbaar, hij regeert over de hele wereld. En hij zal die wereld besturen, zodat het tot zijn eer zal strekken. Hij is koning. Terwijl de discipelen hem niet meer zagen, wisten ze des te beter. Juist omdat hij weggevoerd is op een wolk, mochten ze weten, hij is hier wel weg. Dan heeft hij een veel hogere troon. Nu regeert hij werkelijk uitziende op die hele wereld. En dat geeft zo'n verwachting. Dat geeft verwachting dat uit al die volken, natie en tongen er mensen zullen komen. En die profetie is toch uitgekomen? En moeten we goed in gedachten houden. Wij vinden het nu misschien een beetje vanzelfsprekend dat er meer dan 2 miljard christenen zijn. Dat er in elk land op de wereld christenen zijn. In bijna alle talen die door wat meer mensen gelezen worden, is er een Bijbel beschikbaar. Dat vinden we misschien een beetje gewoon. Maar dat was voor de discipelen echt helemaal niet zichtbaar. In de tijd dat de discipelen de Bijbel geschreven hebben, waren er een paar volken waar christenen waren. Er was een enkeling uit het land van de Mooren. Er was er een enkeling uit Iran, uit Perzië. Er was er een enkeling uit Italië. Maar bijna niemand. En de rest van de wereld? Niets. En zou dat ooit anders worden? Ja, dat geloofden ze, want Christus had het beloofd. Het evangelie van het koninkrijk zou verkondigd worden tot aan het einde der aarde. En dat is wat de Heere is gaan doen. En wat menselijk gezien echt niet te verwachten was van het kleine groepje mannen. En dan ook nog die christenen die steeds weer vervolgd zijn. Maar het woord is toch doorgegaan. En dan weten wij vanuit het woord. En zo ook van wat we zien om ons heen. Ja, Christus is koning. Hij regeert. En zal zijn almacht tonen. Hij heerst. Zover de blindste heidenen wonen tot hem bekeert. Het geeft ook een zekerheid. Dat hij machtig is dan al die koningen. Ik sta nu niet zoveel stil bij de rest van Zacharia 14 of Daniel 7. Maar in allebei die gedeelten, daar gaat het over alle rijken der aarde. Ook de rijken der aarde die tegen hem opstaan. De vier dieren. En dat uiteindelijk mondt het uit in het rijk van de antichrist. En zo vaak is het al geweest, zoveel rijken, en het gebeurt nog steeds, die tegen God zich opstellen. Denk ook aan de Verenigde Naties, waar zoveel plannen worden gemaakt, gedachten die voor abortus en voor homoseksualiteit en noem maar op, die tegen God ingaan. Men is zo duidelijk. Als hij nu vanuit de hemel al regeert, dan regeert hij de wereldgeschiedenis en niet de volkeren van deze wereld. De verbreiding van het evangelie, die vindt plaats. Maar dan vindt ook dat andere plaats, dat hij zijn vijanden zal verslaan. Gewis, zegt de psalm erbij, hoe hoog de nood mag gaan, hij zal zijn vijandskop verslaan, die harige schedel vellen. Hij regeert over alle volkeren en natie en tongen. En ze kunnen geen meter verder gaan dan hij ze laat gaan. En er komt een dag dat alle volkeren van deze wereld moeten erkennen, ja, hij is koning. Maar er zullen zoveel zijn die dat moeten doen met vrezen en beven. Die erachter komen, ik heb me altijd tegen hem verzet. En nu is hij toch de koning. Nu is hij mij te sterk. Dat zal vreselijk zijn als je door hem verslagen moet worden. Maar wat een zegen dat nou de Heere zegt. Ik geef eerst die volkeren de gelegenheid om zich te bekeren. En dat het alle volkeren ook mensen komen tot bekering. En dat legt de vraag bij ons. Laten wij het erop aankomen? Laten wij het erop aankomen dat deze grote koning ons zal moeten verbreken omdat we niet willen buigen? Laten wij het er voor onszelf op aankomen? Of willen we buigen? En komen we erachter hoe goed het is om te buigen. Hoe zalig. En ook hoe eerlijk. Hoe terecht. En verder. Laten wij het erop aankomen dat anderen verbroken worden, of heeft het ons verlangen dat vele anderen nu al mogen buigen voor deze koning? Worden ze door onze levenswandel en onze woorden afgeschrikt? Van nee, dat koninkrijk en die koning Jezus, daar wil ik niks mee te maken hebben. Of worden ze door ons leven, door ons getuigenis, tot jaloersheid gewekt? Ja, die Jezus die jullie dienen, die zou ik ook wel willen dienen. Amen.